Bent u als u voorbereid voor een overdenking, dan vraag je aan de Heer, Heer, wat zou ik kunnen brengen voor de gemeente op zaterdagochtend? De mensen die mij kennen, die weten dat ik in principe nooit een overdenking twee keer doe. Ik kom mij heel zeldzaam voor dat ik dezelfde preek twee keer doe. Ik maak altijd een nieuwe overdenking. En bijzonder als je dan vandaag in de sabbatschool zit en je praat over boek Haggai en over de strijd die je meemaakt in de gemeente met betrekking tot het verspreiden van het boodschap. En dan is je thema sterker door strijd. Weet u, mensen vinden het fijn om aan bepaalde zaken karaktereigenschappen mee te geven. Een motto. Om iets heel moeilijk of ingewikkeld samen te vatten in een paar kernachtige, sterke woorden. En zo ook in de middeleeuwen. Weet u, vroeger was het heel erg belangrijk voor koningen en koninkrijken, voor landen en staten en naties, om kernachtig weer te geven waar ze voor staan. Of het was voor recht, het was voor vertrouwen in God, het was voor een goede oog, het was voor sterke mensen. Steeds kernachtig vertellen, hier staat het volk voor. Wellicht hebt u dat gezien als u het wapen ziet van Nederland, of u kijkt op het oude paspoort, daar staat onder de vlag van de wapen van Nederland, J. Martin Dreef. Ik zal handhaven naar het spreuk van het huis van Oranje Nassau, waar de Nederlandse koning en koningin vandaan komen. Kernachtig weergeven waar ze voor staan. Maar weet u, kort na de Tweede Wereldoorlog vond de toenmalige koning Wilhelmina het heel erg belangrijk om aan twee steden die heel veel hadden meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog een wapenspreuk mee te geven. Om kernachtig weer te geven hoe ze waren te midden van de ellende van de Tweede Wereldoorlog. En weet u wat er staat onder het wapen van de gemeente Amsterdam? Koning Wilhelmina vond het toepasselijk dat onder het wapen van Amsterdam voortaan werd gezegd: heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Dat was het optreden van de inwoners van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat was voortaan de motto van de stad van Amsterdam. Zelf kom ik uit Rotterdam. En ook Rotterdam had een motto meegekregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, aan het begin daarvan, werd de stad Rotterdam bijna compleet vernietigd. Daar bleef niets meer van over. Rotterdam werd dusdanig vernietigd dat Nederland zich capituleerde aan de Duitsers en de bezetting vond aan. Veel mensen lieten hun leven. Hongersnoden waren aan de orde van de dag. En wat voor tekst gaf koning Wilhelmina de inwoners van Rotterdam mee? Na alle ellende die ze hadden meegemaakt, een compleet vernietigde stad. En ze kregen als boodschap mee: sterker door strijd. Weet u, we houden niet van strijd, we houden niet van conflicten, we houden niet van geweld, we houden niet van omstandigheden en moeilijkheden en problemen. We willen niks van dat alles en zeker niet in ons persoonlijk leven. Niemand kijkt er naar uit om ziek te worden, of een baan kwijt te raken, of in een ellende gaan storten. Absoluut niet. Maar toch hebben we met een strijd te maken. In de Bijbel kunnen we deze strijd zien als de strijd tussen Jezus en de gevangen engel Lucifer, Satan, het kwade, die er alles aan doet om het geloof in Jezus teniet te doen. Een strijd. vanaf Genesis 3, vers 25 duidelijk is verteld dat Jezus uiteindelijk de slang gaat vertrappen en vernietigen, is strijd gaan. Strijd om te gehoorzamen aan de wil van God. Strijd om staan te blijven in geloof. Strijd om je te weerhouden van zonde. Strijd, strijd, strijd. Paulus schreef in zijn brief aan de jonge Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 12. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwig leven. Ja en na. Zoek het op. Ga erachteraan. Waartoe ook u en ik toegeroepen zijn. Wil je de eindstreep bereiken? Wil je daar naartoe gaan? Moet je blijkbaar een goede strijd strijden. En wat goed is, moet je die strijd ook overwinnen. De suiker. Net zoals de mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog zich bevonden te midden van een strijd. Ze hadden niet voor het uitkiezen. Ze kon niet zeggen, nou, leger, ga weg, ik wil niks te maken hebben met die strijd. Want de legers gingen niet weg. Ze zaten er midden in. De enige keuze die zij hadden was, hoe blijf ik staande? En hoe kom ik uit deze strijd? En ook op geloofsgebied, precies hetzelfde. Wij hebben niet voor het uitkiezen van de strijd tussen Jezus en Satan. En zeggen van, ik wil niks met deze strijd te maken hebben. Ik wil niet belaagd worden door zonde en pijn en verdriet en ellende en dood. Doe het maar weg. Wij hebben het niet voor het uitkiezen. We zijn geboren in een zondige wereld. De vraag is niet, kan die strijd zomaar weggaan? De vraag die wij ons moeten stellen is, hoe blijf ik staande te midden van de strijd? En hoe kom ik uit de strijd? Ga met mij mee naar Openbaring. We gaan veel meer bij ons water. Openbaring 2, vers 17, een van de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring. Weet u, de Bijbel leert ons dat als je overwinnend uit de strijd komt, dat we mogen wandelen uiteindelijk op nieuwe hemel en aarde en dat we een nieuwe naam krijgen. Openbaring 2, vers 17. Wie oren heeft laat horen wat de geest van de gemeente zegt, aan wie overwint, zal ik het verborgen manna geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam, die niemand kent van wie hem ontvangt. Net zoals koning Wilhelmina pas na de oorlog aan Amsterdam en Amsterdam een motto mee gaf, dit is waar jullie kenmerkend voor zijn. Zo ook gaat de Heer, dat wij ook binnen zijn in de strijd, na de strijd zeggen, dit is jullie naam, dit is het karakter eigenschap die jullie hadden. Wat zou onze nieuwe naam zijn? Zouden we bekend zijn als barmhartig, heldhaftig, vastberaden? Zouden we bekend zijn met een nieuwe naam die klinkt als, dat is een broeder, dat is een zuster, die is sterker geworden door de strijd. Het is volgens Israël, ten tijde van Mozes, leefde in Egypte in ballingschap. En hadden ze dat fijn? Nee. Zoeken, zweten, slavernij, tempels bouwen voor de farao. Dat is geen fijn leven. Maar konden ze ontsnappen? Nee. Ze waren te midden van de ellende. Net zoals wij bevinden te midden van de ellende van een zondige wereld. En je kijkt om je heen. En je kijkt naar tv. En je ziet de ellende om ons heen en vraag je, is dit het? Luistert God wel nog wel naar ons? En hoe reageerde God naar het volk van Israël? Ik heb jullie geschreeuwd, ik heb jullie ellende, ik heb het gehoord en ik ga er een uitweg in brengen. Broeders en zusters, als u zich afvraagt of de Heer ons wel nou luistert, te midden van alle ellende die we ons heen zien, is er zeker van, de Heer hoort uw gebed. De Heer hoort uw gebed en de Heer wil er een omkeer in brengen. De Heer zei ook in Exodus hoofdstuk 5, dat de manier waarop de Israëlieten bevrijd zouden zijn uit hun ellendige situatie geen gemakkelijker zou zijn. En was het een van die dat er Mozes zou knippen met zijn vingers en dat het volk doorweg kon gaan uit Egypte? Nee, u kent het verhaal. 10 plagen, een dorp door de Rode Zee. Het was niet makkelijk. Het was een strijd. Tal van gebeurtenissen die ze meemaakten op weg naar het land van melk en honing. En Paulus, in 1 Korintiërs 10, maakt duidelijk wat het nodig is, hoe belangrijk het is om staande te blijven te midden van die strijd. Staande te blijven te midden van dingen die je niet voor het eigen zeggen hebt. Maar dat je toch uit gaat kijken naar datgene wat de Heer voor ons in petto heeft. Nou weer, hoe handelen we als het niet goed gaat met onze gezondheid, met onze familie? Als we blijkbaar niet de mensen wachten in onze kerkgebouwen die we hopen te zien. Hoe blijven we staande? 1 Korintiërs 10, vers 4. De belevenissen van het volk van Israël kun je ook toepassen in datgene wat wij meemaken. Want ze hebben dezelfde geestelijke drank gedronken, in andere woorden, dus ze hebben dezelfde boodschap gehoord als ons. Ze hebben gehoord van de liefde van Christus. En ze wilden net zoals wij de Here volgen. De geestelijke rots en die rots van Christus. Hoe gaan wij om met ons geestelijk leven? Geven wij toe aan onze omstandigheden of vertrouwen we blindelings op het woord van God? Weet u, je loopt door de woestijn. Het is warm. Het is heet. Het is door. Je ziet geen huizen, je ziet geen bomen en je vraagt je af, Heer, wat doe ik in de woestijn? Ik was in Egypte en daar was alles en nu ben ik te midden van zand en ik heb niks. Waarom stuurt u mij in de ellende? Word ik hier beter van? U kent de verhalen, mensen wilden weer terug. Geven we toe aan de situatie. Er zijn gelovigen die zeggen van, Heer, ik ben in een bepaalde situatie beland. En u kunt mij alles vertellen uit uw woord, maar ik vertrouw niet meer. Ik keer terug naar waar ik vandaan kwam. Of, kijken we naar datgene wat de Geest wil doen voor ons in dit leven. De strijd die we strijden, is niet zozeer een strijd tegen de elementen. Of een strijd tegen situaties. Strijd die andere mensen op ons doen. Nee, het is een strijd tegen onszelf. Zijn wij bereid, dag in, dag uit, Gods wil te volgen? Hoe moeilijk het ogenschijnlijk mag zijn. Paulus geeft aan dat we kunnen leren van de gebeurtenissen van de Israëlieten die trokken uit Egypte. In 1 Korintiërs 10, vers 5 staat er: die dingen die zij meemaakte zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, omdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals zij verlangd hadden. Nou, naar verlangen te maken, dan komt er een heel rijtje vanaf vers 6, waar we voor ons moeten oppassen gedurende de strijd. Nee, in vers 6 wordt er gesproken over, in vers 7 over afgodendienaars, valse aanbidding, feesten die er niet toe doen, over hoerij en onzedelijkheid, ja, en over klagen en morren over de situatie waar je in bevindt. Want dat deden heel wat Israëlieten die trokken. Waarom zijn we in de ellende? Waarom ben ik in een strijd? Voel ik er wel beter van? Een van de apostelen, Judas, niet Judas Iscariot, Judas schreef in zijn gelijknamige Bijbelboek in vers 4 het volgende: want er zijn sommige mensen binnengeslopen die door dit oordeel al lang voor opgeschreven zijn. Goddeloos die de genade van ons God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser en ons God verloochenen. Mensen die binnengekomen zijn om ons te doen vervangen, om ons een verkeerde pad op te laten gaan. En dan denk je van, nou, misschien hebben zij wel gelijk, dus ik ga liever met die mensen mee dan met wat de Heer ons wil meegeven. Wil je staande blijven, moet je strijden voor je geloof. Je moet geloof zoeken. In Marcus 7 kunnen we het verhaal lezen over de maanzieke jongen. Ernstig ziek. En de vader was helemaal van slag. Wat moet ik doen? Hoe wordt mijn zoon beter? En dan zegt Jezus heel simpel: heb geloof. Jezus zei: als je kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Vrij simpel. Strijd in je leven, problemen, niet twijfelen, heb geloof. Vers 24, vers 7, hoofdstuk 7. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: ik geloof, Heere. Kom mijn ongeloof te hulp. In hoeverre hebben u en ik ongeloof? Want de Heere laat zien vanaf Genesis 3, vers 15: Jezus gaat binnen. Vanaf Genesis 3, vers 15 staat er: Jezus wint en Satan verliest. Duidelijk. We weten precies wie de strijd gaat winnen. We weten aan welke kant we staan om de strijd te winnen. Waarom twijfelen we dan in de momenten van pijn en verdriet aan welke kant we zouden moeten staan? Paulus had geen problemen met de strijd. Kijk. Ik hoef niet op tot een moment dat ik u vraag van: wees blij, joepie, ik heb een probleem. Ik heb problemen in mijn gezin. Ik heb problemen hier en daar. En yes, Heer, ik ben zo blij met mijn problemen. Nee. Strijd is niet iets fijn. Niet iets prettigs. Niet iets waar je naar wil uitzien. Constant op hoede zijn. Constant keuze maken. Overweging maken. Best onmoeiend. Toch blijft Paulus zeggen: ik strijd de goede strijd van het geloof. Ik heb het gestreden en ik heb op het een goed einde gebracht. Hoe hou je tot het einde staan? De strijd gaat door tot op het einde. Of, als je ervoor kiest, kan je de strijd al nu beëindigen. Je kunt zeggen, Heer, ik heb genoeg van de strijd. Als je je ingeeft in datgene wat het kwade wil, en er zijn diverse mensen die daarvoor hebben gekozen, en ik raak het niet aan, die zeggen, het hoeft voor mij niet meer. En Satan heeft niets liever dan wij zeggen, kerk, Bijbel, geloof, gebed, wil van God, Godliefde, het hoeft voor mij niet meer. Daar wacht hij op. En je strijd is voorbij. Maar je hebt wel een zeker einde. Zeker verlies. En zeker gelukkig. Hoe gaan we met de strijd om? In 2 Kronieken 20 wordt er gesproken over Jozefat. En daar spreekt de Heer tot het volk. In 2 Kronieken 20, vers 15, tweede gedeelte. Zo zegt de Heer tot ons: wees niet bevreesd en niet bang. En wees niet ontsteld vanwege de grote troepenmacht. Vanwege de vijanden om je heen. Vanwege de strijd die op je afkomt. Want niet aan u en aan mij is de strijd. Maar de strijd is aan God. Als je denkt, ik heb het moeilijk. Dan zeg je, dit is niet mijn strijd, Heer, dit is uw strijd. U weet hoe je moet winnen. Ik vertrouw op u. Strijd voor mij. Heb je problemen in je gezin? Heer, strijd voor mij. Heb je te maken met ziekte en ellende? Heer, strijd voor mij. Het enige wat wij moeten doen, staat ook beschreven in 2 Kronieken 20 vanaf 20, vers 20, het tweede gedeelte. Vertrouw op de Heer uw God en dan zal je stand houden. En vertrouw op de profeten en het zal je voorspoedig zijn. Zo simpel. Vertrouw, stand houden. Geloof. Kijk, als je de Bijbel openslaat en je gaat naar Openbaring 12, waar er wordt gesproken over het gevecht tussen de vrouw, dus de kerk, en de draak, dat is Satan, en je leest vers 12, vers 17, en er staat er de draak, Satan, en boven de vrouw, de kerk, die heen om oor te voeren tegen de ogen van haar naastlacht, die de geboden van God in acht nemen en de getuigenis van Jezus Christus hebben, dan schrikt de paniek je om het hart. Je raakt helemaal vast. Aanval, oorlog voeren, is dat de strijd waar ik ineens te midden ben beland? Jezus wint. Satan verliest. De strijd waar we middenin zitten, is al beslecht. We weten precies wie er gaat winnen. De vraag is, hoe gaan we door de strijd? Daarom geeft Judas ons het volgende advies mee, uit het gelijknamige Bijbelboek, vanaf vers 17. Maar uw geliefde, herinnert u de woorden die gezegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij u gezegd hebben dat er in de late tijd, in deze tijd, er sporters zullen komen die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Zij zijn die treuren veroorzaken, natuurlijke mensen die de geest hebben. Maar, zegt Judas, maar uw geliefde, bouw jezelf op in het allerheiligste geloof en in de Heilige Geest. En bewaar jezelf in de liefde van God. En verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot eeuwig leven. Waar gaat uw verlangen, uw verhoop, uw alles eruit? Is het een boottochtje? Een reis naar Paramaribo? Is het wandelen in de natuur of is het zijn bij degene die alles heeft geschapen, Jezus Christus? Waar
gaat je verlangen naar uit? Waar wil je op bouwen? Als je bouwt en richt naar Christus, maakt alles andere allemaal niet uit.
Althans, als je wel recht verlangt. In Hebreeën hoofdstuk 11 lees je een heel verslag van gelovige getuigen. Mannen, vrouwen, die alles te maken hadden met persoonlijke strijd in hun leven. In hun geloofsleven. Mannen en vrouwen die alles te maken met ellende en pijn en verdriet en vervolging en alle dingen die niet leuk waren. En waar niet naar verlangt. En die niet wil opzoeken. En toch bleven ze staan voor de waarheid uit de Bijbel. Aan het eind van Hebreeën 11 wordt zelfs gezegd, waarom bleven ze staan? Omdat ze hoop hadden op iets veel mooier, veel beter. Iets wat de Heer had beloofd en heeft beloofd en zal waarmaken. Als er niet genoeg mensen zijn in de kerkbanken, geef ze moed op. Of onthoud je de woorden van Hebreeën 11. Ze bleven doorgaan omdat ze iets beters hadden beloofd. Ongeacht hoeveel of de banken er vooruit ja of nee, ze bleven staan bij de belofte. Heb je problemen in je familie, in je gezin, kan je mensen uitnodigen om naar de kerk te gaan, in je eigen familie. Blijf staande, want je weet niet hoe de Heer de situatie gaat uitwerken. Beproevingen. Test, strijd, is niet bedoeld om ons te verzwakken. Absoluut niet. Beproevingen en testen zijn er ons sterker te maken. Soms, zo niet altijd, word je sterker door strijd. En dan zeg je van ja, Riley, sta je nooit de kant op, mooi praten, sterker worden door de strijd. Nou, ik heb pijn elke dag weer en ik voel me niet sterker worden. Ik heb pijn en ellende en verdriet en ik heb niet het gevoel dat ik een sterker gelovige ben geworden. Ik heb pijn! En u kunt dat zeggen, omdat u wel in de kerkbanken zit. Er zijn heel veel mensen die problemen meemaken in hun leven. En zeggen, ik heb problemen en God doet het niet meer voor mij. Dus ik keer hem de rug toe. Er zijn mensen die zeggen, als mijn vrouw niet naar de kerk gaat of mijn man niet meer naar de kerk gaat, dan hoeft het voor mij ook niet meer. Er zijn mensen die de moed opgeven, te midden van de strijd. Omdat ze het doel zijn vergeten, omdat ze de hoop hebben verloren, omdat ze hebben getwijfeld in hun geloofsleven, omdat ze niet hebben kunnen zien dat de Heer overwinning brengt. Maar hoe overwin je dan? Ja, want, ik bedoel, je nog wel sterker worden, maar hoe hou je staande? Hoe kan je die boodschap op een goede manier in je leven in laten dalen, als het ware? Dus met mij gaan naar Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. En ik wil met u lezen vanaf vers 9. Hoe kun je overwinnen in je geloofsleven? Ik lees daarin in de staat van Laat de liefde ongefeind zijn. Heb een afkeer van het kwaad en hou je vast aan het goede. Hoe simpel is dat? Afhouden van het kwaad. Wat is het kwaad? Dat is wat alles wat niet gelijk is aan de wil van God. Wat is de wil van God? Dat kun je lezen in Gods woord. Dat zijn de 10 geboden. Wat zijn de 10 geboden? De perfecte samenvatting en de uitdrukking van de liefde van God voor ieder van ons. Hou je vast aan het goede. En dan gaat Paulus, de Romeinenbrief, gaat hij heel nauwkeurig uiteenzetten hoe je dat praktisch vorm kan geven in je geloofsleven. Vers 10. Heb elkaar lief, met broederlijke liefde. Ga als van de vorige eerpersoon. Wees niet traag met je inzet. De andere woorden achter je, die andere kan het wel doen, blijf wel afwachten. Wees vurig van geest. En als er een actie wordt gehouden, moet ik dat uit de eerste ik ga meedoen. Dien de Heere. Wees blij in de hoop. Wees geduldig in verdrukking. En volhard, maar blijf vooral bidden. Wees deelgenoot in de noden van de Heilige. Leg je toe op gastvrijheid. Zegen degene die je vervolgen. Zegen hen en vervoeg hen niet. Verblijf degene die blij zijn. En hou met degene die huilen. En wees enigszins ingelopen onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen. Maar hou je bij het nederige. En wees niet wijs in eigen ogen. En dan eindigt hij dat gedeelte. Overwin het kwade. Door het goede. Hoe kom je sterker uit de strijd? Kijk, het volk van Israël daar in de woestijn, te midden van de strijd, in de woestijn. Ah, het is vervelend hier. Ah, het is zo warm hier. Ah, wat zullen we doen hier? Als dat je gedagelijkse geloofshouding hebt, dan kan je misschien wel hopen op te gaan naar een land van melk en honing. Maar je maakt jezelf super depressief voordat je überhaupt bent. En dat zelf gaat voor ons vandaag wel ook. Als je voor de tv zit en je kijkt naar je leven. Wat een ellende. Wat een ellende. En dat gebeurt helemaal niks. En de kerk, als een kerk is al 150 jaar. En Jezus is niet teruggekomen. En hoe lang moet dit nog gebeuren? Het heeft helemaal geen zin. En de mensen willen niet naar de kerk. Broeders en zussen, hoe wil je überhaupt mensen naar de kerk brengen als je zo depressief zit te kijken? Je kan ook zeggen, Heer, Maranatha, ik verwacht u. En des te meer zit voor u. Ik wil des te meer tijd nemen om mensen te stellen van de hoop die in mij leeft. Ik ga erop uit om die mensen te bereiken om de liefdevolle boodschap van de Heer mee te geven. Kijk, de Heere heeft het beste met ons voor. Hij zei ook tegen het volk van Israël, vlak voor hun ballingschap naar Babylon, dat de gedachten die hij over het koestert, gedachten niet zijn van onheil en van ellende, maar juist om ze een goede toekomst te geven. De Heer wil ons meegeven, te midden van de strijd, te midden van de problemen. Ik heb het beste met jullie voor. Wat zei Jezus ook alweer tegen de discipelen, vlak voordat hij ze erop uitvuurde om in Jeruzalem, Samaria en op de hele wereld de evangelie te verkondigen? Ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Dus elk moment wanneer je in de strijd van je leven bevindt, persoonlijk, familie, in de kerk, bij evangelisatie, of noem maar op welk onderwerp. De Heere gaat ons voor en de Heere is bij ons. Het enige wat wij hoeven te doen is het goede naar je hart. En het enige plek waar we het goede kunnen vinden, is in deze verzameling van 66 boeken. Er is geen andere plaats.
Ja, dan zult u zeggen, ja Riley, mooie woorden weer, stand houden, probleempjes, zorgen, en een beetje geloven, dan kom ik er wel. Maar ik merk niet dat de Heere bij mij is.
Misschien kunnen wij dat gevoel hebben, maar de Heere vergeet ons niet. Psalm 37, vers 23. De voetstappen van die man die de Heere vertrouwt worden weer vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Als hij valt, wordt hij weggeholpen, worden, want de Heere ondersteunt zijn hand. Vers 25. Ik ben jong geweest, ik ben oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien of er zijn naast op zoek naar brood. De hele dag ontzettend hij zich en neemt zich uit en zijn nagepakt is op een zegen. Keert u af van het kwade, doe het goede en bewoon de aarde voor eeuwig. Ik heb nog nooit de rechtvaardige gezien zonder brood. Weet u, een volk van Israël, in de woestijn, die uit honger klaar gebeuren hebben, let op, wist u dat de Heere ervoor zorgde dat ze water hadden, dat ze eten hadden, dat ze alles hadden om samen te blijven. Samen allemaal. Oké, de omstandigheden waren niet perfect. Maar de Heere zorgde voor ze. Ze bleven, ze konden staande blijven, want de Heer zorgde ervoor dat ze staande konden blijven. En wij, nu, anno 2013, we kunnen ziek zijn. Maar de Heer houdt ons staan dat de mensen hen niet voor ons zorgen. Dat we misschien nog medicijnen hebben om ons ellende te kunnen verlichten. Misschien zijn niet alle stoelen in deze kerkzaal gevuld. Maar de Heer heeft ons dat wij er zijn om andere mensen net toe te trekken. Kijk. Van al die mensen die trokken uit Egypte. De oorspronkelijke groep, op weg naar het beloofde land, waren er maar twee van de oorspronkelijke groep die het beloofde land binnentrokken. Jozua en Caleb. Caleb was trouwens een groot leider. Je hebt Jozua een groot leider. Twee mensen die niet moorden. Die niet klaagden, die niet zeurden, en die simpelweg van begin af aan 100% vertrouwden in de wil van God. Dus als je in een strijd bevindt, zeg dan hetzelfde als Jacobus. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer je in allerlei testen en oefeningen komt. Want weet dat je beproefd van je geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding volledig doorwerken. Zodat je volmaakt mag worden en geheel oprecht en niets tekort schiet. Weet je, toen Jezus sprak aan de zaalsprekingen, Matthäus 5. Zalig degene die u moet vervolgen, zalig degene die, enzovoort. De Heere belooft zoveel moois om staan te blijven. En als u dat zich afvraagt, ik red het niet, dan is dat zeker een teken van ongeloof. Want zoals we dat lazen uit de schriftlezing, de laatste twee versen van dat gedeelte, van 1 Korintiërs 10, vers 12 en 13, waarin God wat Paulus duidelijk spreekt en zegt, God is getrouwd. Op God kun je vertrouwen. Hij zal het niet toelaten
dat je wordt verzocht. Hij zal het niet toelaten dat er een tijd komt in je leven die je niet zou kunnen doormaken. Maar met die strijd, met die verzoeking, zal hij ook de uitkomst geven om niet te kunnen doorstaan. Zoals je denkt, dit red ik niet. Ah, je gaat het redden. Want de Heer laat niet op ons pad komen om ons te doen laten struikelen. Mag het zo zijn dat wij aan de eind van de strijd, wanneer de wolken openbreken en een kleine wolk groter wordt naar ons toe komt, de duizend engelen omringen en we horen wat daarna uit de hoogte links en rechts en duizend stemmen die roepen: Halleluja, Maranatha, de Heere komt. En wij ook worden gevoerd naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat er het moment komt, net zoals koning Wilhelmina dat deed, met de steden van Rotterdam en Amsterdam, dat er gezegd kan worden: broeder, zuster, jij was gedurende jouw leven op aarde vastberaden, heldhaftig. Jij was gedurende je leven op aarde, ondanks de grote strijd om je heen, sterker door de strijd gekomen. Broeders en zusters, sterker omdat we bleven geloven. Sterker geworden omdat we bleven vertrouwen. Sterker geworden omdat we het goede bleven en wilden en blijven doen. Sterker geworden omdat we Jezus Christus voor hebben laten gaan. Wat wordt onze nieuwe naam? Sterker door strijd? Omdat we gebouwd zijn op de liefde van Christus. Laten we de Heer najagen. Laten we de Heer opzoeken. In gebed en in vertrouwen en in studie. Amen.